Dat zegt de Heer. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam is opgetekend in de hemel. En op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Dat is de tekst. Dat betekent echter niet dat de hele hoofdstuk meeklinkt, dat zult u wel horen in de preek. Laten we straks na de preek zingen gezang 314. Gij die gelooft, verheugt u samen. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dit gedeelte in Lucas, beginnende bij hoofdstuk 9, vers 51, wordt wel genoemd het reisverhaal bij Lucas. Bij Lucas is dat heel duidelijk gemarkeerd met 9, vers 51, daarom las ik dat ook toen de tijd naderde dat Jezus zou worden weggenomen van de aarde, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Echt een punt van, nu gaat het vanaf nu die kant uit. En dat is natuurlijk ook gevoed door dat gesprek op de berg der verheerlijking met Mozes en Elia, waar ze met hem spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Dus we zitten met de lezing van Lucas 10 in die laatste fase van Jezus op weg naar Jeruzalem, om daar voor jullie en mij dood te gaan. En nu vertelt Lucas ons hoe op die weg naar het kruis voor de Heer Jezus op een zeker moment een moment is geweest van intense vreugde voor de Heer. Die 72 waren vol vreugde teruggekeerd bij hun uitzending. Ze waren erop uitgestuurd en daarom kun je ook met enig recht ze apostelen noemen. Ik zend u, staat er in vers 3, ik zend u. Dus ik apostel u, staat er dan in het Grieks. En ze waren vol vreugde teruggekeerd bij de Heer en zeiden, brachten in hun verslag uit: Heer, zelfs de demonen, de boze geesten, onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Wat hadden ze op hun route fantastische dingen meegemaakt. Zieken waren op hun woord genezen. En boze geesten vertrokken bij het noemen van de naam Jezus. Precies dezelfde dingen als tevoren waren gebeurd op plekken waar Jezus zelf was geweest. Hij had alle ziekte en alle kwaal genezen en had vele van boze geesten, denk aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 boze geesten had uitgedreven. Precies dezelfde dingen gebeurden nu bij die 72. De kracht van de vijand was gebroken op het moment dat ze namens Jezus hadden gesproken. En nu waren ze vol vreugde met hun rapportage bij Jezus terug. En Jezus op zijn beurt verheugde zich over het mooiste. Dat hij zei, nou, het is niet het mooiste dat die boze geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je vooral hierin dat je namen staan opgeschreven in de hemel. En ik vond het wel opmerkelijk, ik had het er eigenlijk altijd een beetje overheen gelezen, in vers 21, dat de Heer daar zo uitbundig de Vader geprezen heeft. Hij begon vervuld van de geest te juichen. Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Daar vertelt Lucas hoe de Heer Jezus daar intens gelukkig mee was. Te constateren, te horen uit die rapportage dat zijn Vader in de hemel, die hij hier heel eerbiedig noemt, Heer van hemel en aarde, die alles te zeggen heeft, dat hij deze dingen aan die eenvoudigen had geopenbaard, onthuld. En dat zal hier betekenen dat zij dat hadden kunnen doen, die dingen. Want via die 72 was er in de plaatsen waar ze waren gekomen het koninkrijk van God zichtbaar geworden. Zoals wij dat ook gaan zien. Het duurt, ja, dat weten we niet, hoe lang nog. De aardbeving is bedoeld om ons daarop te attenderen, van dat kan ook morgen zijn. dat het voor ons zichtbaar wordt. Dat we het koninkrijk van God ineens in zijn volle glorie zullen aanschouwen. Zoals ze daar eigenlijk in het klein, op microniveau zou je kunnen zeggen, hebben gezien op die route naar Jeruzalem. Maar bij Jezus' wederkomst zal het geweldig groot openbaar worden. Dat is die belofte van eens komt de groene zomer. En dat heet niet voor niks evangelie. Goed nieuws. Een nieuws dat mensen intens blij gaat maken. Intens gelukkig. En veel stof ons gaat geven om dat juichen van de Heer toen voor te zetten. En de Vader, de Heer van hemel en aarde, te loven. Als dat goede nieuws zichtbaar wordt, stel u voor dat niemand in uw kennissenkring die u hebt nog ooit zal zeggen: ik heb gehoord dat ik kanker heb. Ik heb gehoord dat ik wat mankeer aan mijn alvleesklier. Ik heb reuma. Nou, hoe lang is die lijst wel niet wat je allemaal kan krijgen? Dat gaat dan helemaal voorbij en niemand zal zeggen: ik ben ziek. Niemand zal zeggen: er is een sterfgeval. Dat is de groene grote zomer. En dat kwam aan het licht waar die 72 kwamen. Overal waar ze kwamen hadden ze shalom mogen zeggen, vrede. En wie de vrede aanvaardt, wie die vrede aanvaardt, die krijgt het hele pakket van het koninkrijk dat God heeft klaargelegd. En dat gold toen op die route naar Jeruzalem, maar dat geldt vandaag. Dat is ook het prachtige van de prediking die we als kerk de wereld te bieden hebben. Als je de Heere Jezus als Heer aanvaardt en beleidt dat Hij de Zoon van God is, dan ben je gered van het komende oordeel. En als je Hem beleidt als Heer, dan staat je naam opgetekend in de hemel. Verheug u vooral hierin dat uw naam staat opgetekend in de hemel. Over dat laatste dat zou je kunnen vergelijken met een paspoort. Waarom doen asielzoekers zo hun best om een vergunning te krijgen, om een Nederlands paspoort te krijgen? Want dat geeft hen recht op allerlei voorzieningen die je zonder dat bewijs van registratie niet krijgt. En als je dat paspoort hebt, dan ben je burger van dit koninkrijk. En dan weet je, je beschermd door de regels ervan, dat er voor jou een plaats is om te leven. Verheug je omdat jullie naam in de hemel staat opgetekend. En vanuit zijn eigen vreugde, die hij bij hun terugkeer zo intens voelde en verwoordde in die lofprijzing aan de Vader, vanuit die eigen vreugde onderwees de Heer Jezus hen daar en ons nu, waarin wij onze diepste vreugde mogen zoeken. Dat ook wij dankzij Jezus koningschap en dankzij zijn verpletterende overwinning op de boze, dat wij voor altijd en eeuwig bij Gods rijk mogen horen, ingeschreven in Sion. En dat is ook dan wat we als kerk de wereld mogen prediken. Het goede nieuws van de komst van Gods vrederijk. Ze moesten overal vrede wensen, maar toen Jezus dit beleefde en die opdracht gaf tot gaan aan die 72, was er nog weinig vrede te bekennen. Het was zijn reis naar Jeruzalem, waarover hij al eerder had gesproken dat hij daar zou worden overgeleverd en dat hij daar zou worden gekruisigd. Het Jeruzalem van deze aarde. Straks aan het eind van de preek citeer ik uit Hebreeën 12 over het Jeruzalem uit de hemel. De stad waar wij staan ingeschreven. Hij was onderweg naar het Jeruzalem van toen dat daar lag op aarde. En dat zo symbool stond voor de harde vijandschap tegen Jezus, die hem uiteindelijk ook aan het kruis zou brengen. Vandaar ook, waar staat het, vers 3? Ik zend jullie als lammeren onder wolven. Dus wat gebeurt er? Dus de Heer Jezus, ze loerden op de Heer Jezus. Wat gebeurt er met een lammetje onder wolven? Nou, ik heb het nooit gezien, maar ik kan het wel zo ongeveer zien. Ze verscheuren dat dier. Jezus zegt: pas op, ze loeren op jullie. Ik stuur je weg, maar wees ontzettend op je hoede. Ze loeren op jullie. Denk aan zijn woord, wat ze mij hebben gedaan, zullen ze jullie doen. Vastberaden ging Jezus op weg naar Jeruzalem. Zo lazen we dat in 9 vers 51. En dat lazen we. En hoe gaat het als je de Bijbel leest? Dat heb ik wel eens na het eten. Dan lezen we het een kwartier later. Oh ja, dat hebben we ook alweer gelezen. Maar nou is dat iets wat we eigenlijk niet moeten lezen als een soort mededeling van, oh ja, toen 2000 jaar geleden ging dat zo met Jezus. Nee, hij ging vastberaden naar Jeruzalem en dan moet u denken, dat deed hij voor mij. Dat deed hij nou voor u en mij, dat hij vastberaden naar Jeruzalem ging. Dus niet afstandelijk, maar hij deed het voor ons. Hij wist wat er zou komen, maar hij ging om jou te redden van de dood. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Ik ben gekomen om mijn leven te geven als losprijs voor velen. En zo was hij onderweg vastberaden naar Jeruzalem, naar het kruis. Hij liep er niet voor weg. Waar Mozes en Elia over hadden gesproken, over wat hij zou overkomen in Jeruzalem. Hij zou gaan vastberaden om vrede te brengen, van het type vrede, zoals dat aan het licht kwam, daar waar de 72 uitgezondenen werden ontvangen. Daar bloeide, Psalm 128, de vrede van Gods koninkrijk, de vrede van de Heer, die spruitte uit waar de vredegoed van de Heer werd ontvangen. Vrede van opbloeiend leven. Vrede als een voorsmaak van het koninkrijk dat komt. Een vrede die niet wordt vergald door ziekte en door demonie, door duivelse machten. Een vrede waar alle verdriet voorbij is. Dat is nu wat de Vader, die door Jezus hier in zijn lofprijzing eerbiedig wordt benoemd als de Heer van de hemel en de aarde, die ons schiep. Dat is wat de Vader voor ons door Jezus Christus wil geven. De vrede van Sion, het hemelse Jeruzalem, dat komt. Maar Jezus stond voor het Jeruzalem dat hem zou doden. En hij stuurde, 10 vers 1, stelde 72 anderen aan. We lazen in hoofdstuk 9 eerst over de 12. Die heeft hij eerder gestuurd. 12 voor 12 stammen Israëls. Dus voor heel Israël. Maar hier 72 anderen. 2 en 2 stuurde hij voor zich uit. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar moesten ze naartoe. Naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Dus een hele specifieke opdracht. Volgens de geplande route naar Jeruzalem. En op die route moesten zij de steden aandoen waar de Heer Jezus van plan was heen te gaan. In dat kader van vastberaden op weg naar Jeruzalem. Opmerkelijk detail in 10 vers 1. Lucas begint daar met, daarna stelde de Heer 72 anderen aan. En kijk maar eventjes een paar versen voor, 9 vers 60 bijvoorbeeld. Dat is de manier waarop Lucas eigenlijk steeds vertelt. Jezus zei, 9 vers 62, Jezus zei. Maar in 10 vers 1, daarna stelde de Heer. Dus hij noemt hem hier Heer. Een koninklijke titel. En dat past heel goed bij de volmacht die hij als koning geeft aan die 72. En ze komen dan ook terug en ook zij noemen op hun beurt weer hem Heer. Zelfs de demonen hebben zich aan ons onderworpen. Dus het is een hele koninklijke manifestatie van de Heer hier in dat uitzenden van die 72. En wat dan volgt, dat is dan ook een heerlijk bewijs van zijn majesteit. De Heer laat in de plaatsen waar hij van plan is langs te gaan, voor zich uit zijn heerlijk koningschap smaken. Geneest de zieken en zegt tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Oftewel, kijk, zo zit het met dit koninkrijk. De vrede ervan maakt alle dingen nieuw. Zelfs boze geesten worden verdreven en zieken beter. Zo zond hij de 72 uit. Als u thuis nog eens de Statenvertaling erbij pakt, zult u zien dat daar een ander getal staat. De handschriften lopen iets uiteen. Het is de ene keer staat er 70, de andere keer 72. Dus laten we zeggen rond de 70. En het zal geen toeval zijn dat getal, want de Joodse raad, het Sanhedrin, die bestond ook uit ongeveer 70 personen. De Joodse raad die Jezus onder leiding van Caiaphas klaarstond om hem te gaan veroordelen. Het grote college van wij weten hoe God het wil. En wat het koninkrijk gaat dienen. En dat bepalen wij. God is het altijd met ons eens. Nou ja, ik chargeer het wat, maar ongeveer. Als het ware een soort tegencollege stelt de Heer hier tijdelijk in. Van 72 die het koninkrijk present zullen stellen. Op de plaatsen waar hij langs zou komen. In een vijandig land. Een super vijandige omgeving. Ik zend u als lammeren onder de wolven. Zo staat het in vers 3. En dan lees je door en dan lijkt daar al een tegenstelling. Of in vers 2. Dus vers 3, ik zend u als lammeren. Maar vers 2, daar lijkt een zekere tegenstelling te staan. Als daar staat dat Jezus zegt, de oogst is groot. Maar arbeiders zijn er weinig. Tegenstelling, want dat is immers vers 2, de oogst is groot, een tekst die we geneigd zijn te lezen als er zitten een heleboel mensen te wachten op het evangelie. Klaar om het te ontvangen. Maar ja, er zijn te weinig mensen. Terwijl hier dus ook staat, een vers verder, ik zend jullie als lammeren te midden van wolven, wat eigenlijk inhoudt, rekende maar niet op dat ze allemaal staan te trappelen. Nee, ze vreten je op. En dat doet de vraag reizen, wat betekent dan de oogst is groot en de opwekking om te bidden, vraagt de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En daar heb ik wat op zitten blokken en ik ben er niet, nou ja goed, wie zal het laatste woord erover zeggen? Maar goed, al studerend kwam ik terecht bij de uitleg van professor Van Brugge. En die spreekt mij wel aan en die ga ik nu doorgeven. Professor Van Brugge die schrijft, predikers worden in de Bijbel doorgaans vergeleken met zaaiers, niet met werkers in de oogst. Jezus zegt niet, bid om meer arbeiders, maar vraag de Heer van de oogst om arbeiders uit te stoten, staat in de Statenvertaling, en dat staat ook letterlijk in zijn oogst. Dus ga de oogst in. Oogst in de Bijbel staat dat veelal voor rijkdom, schatten die er al zijn. Denk aan het volk Israël bevrijd uit Egypte op weg naar het beloofde land. Daar staan huizen voor jullie klaar die je zelf niet gebouwd hebt. Daar hangen druiven die je zelf niet gekweekt hebt. En die oogst die staat daar klaar. De Heer gunt het jullie. Dus de schatten, de oogst zou dan staan voor schatten. Schatten van het Koninkrijk der Hemelen. Het gebed om arbeiders uit te sturen in de oogst betreft, aldus Van Brugge, niet het aantrekken van meer predikers, maar het uitrusten, het toebereiden van de aangewezen arbeiders. Zij moeten worden uitgezonden in de oogst, dat wil zeggen, zij moeten bidden om toegang te krijgen tot die vele gaven en schatten van Christus. En de oogst duidt in deze uitleg niet aan de mensen, maar de rijkdommen die God in deze tijd laat rijpen door Christus Jezus. Denk aan wat Petrus zegt, zoals wat staat in Handelingen 3 vers 6, tot de verlamde, geld heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en loop. Hij deelt een schat uit van het koninkrijk. Dus nog even terug naar dat gebed waar Jezus de 72 toe aandringt voordat ze op pad gaan. Vraagt de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil uitstoten in de oogst. Dat betekent dan in deze uitleg, maak deze arbeiders bekwaam om die oogst in te halen, die schatten, en uit te delen, doordat ze net als Jezus demonen uitdrijven, zieken genezen en mensen tot bekering leiden. dus als het ware de mooie dingen, toestemming vragen aan de Heer van de Oogst om ze te mogen pakken en te mogen uitdelen. Tot zover de uitleg van Brugge. Ik voel er wel wat voor die uitleg. Hoewel ik ook weer niet wil zeggen dat daarmee het laatste gezegd is. Maar en waarom voel ik er wel wat voor? Omdat deze tekst soms uit de tekstomgeving wordt weggehaald. Met als boodschap. De mensen om ons heen staan allemaal te trappelen om het evangelie te horen. Alleen wij zijn te lui. Er zijn niet genoeg arbeiders. En ik heb me daar wel eens flink door laten opjutten, zou ik eerlijk zeggen. Vandaar ook dat het me natuurlijk zo aanspreekt. Want dat geeft ook een zekere ontspanning. Terug naar het tekstverband. Jezus gaf die 72 veel volmacht. Specifiek voor deze speciale uitzending. En zo geloof ik dat je ook hier moet zeggen. Je kunt wat de Heer Jezus tegen die 72 gezegd heeft niet zomaar uit de context halen. En op alle tijden en op alle christenen van toepassing laten zijn. Het gold in deze specifieke uitzending voor die 70, 72 mensen. Waarbij opvalt dat de Heer Jezus ze tot haast heeft aangezet. De tijd drong. Jezus was vastberaden op weg naar Jeruzalem. En nu konden de mensen in de steden waar hij van plan was langs te gaan op de route nog hem persoonlijk ontmoeten. En in hem de rijkdom van het Koninkrijk Gods zien en ontvangen. Een soort uur-u. En hij zette ze aan tot spoed. Neem geen reistas mee. Groet niemand onderweg. Dat is typisch als je het dan stelt in het licht van het schriftwoord. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Groet niemand. De duidt op haast. Moet u wel bedenken dat een groet in de wereld van het Midden-Oosten. Als iemand groet. In die cultuur. Dat kost je zo'n halve dag. Hoe is het met je vader, met je moeder, met je kippen, met je... Nou ja. Groet niemand onderweg. Niks vooruit. Doorgaan. En ook niet wat u aan eten wordt voorgezet. Eet dat maar. Dus ook, hij zette ze aan tot niet wat waarschijnlijk ook in die cultuur wel plaatsvond. Gemiezenmuis over het eten. Ik zie mezelf nog vroeger allerlei dingetjes uit het eten. Vissen. Toen lust ik namelijk niks. Maar hij zegt, eet wat je wordt voorgezet. Niet gemiezenmuis of het wel kosher is. En of er wel tiende van de dillen en de... Nou, niks. Eet wat wordt voorgezet. En ga ook niet het ene huis in en het andere om te kijken waar je de beste biefstuk kunt krijgen. Nee. Ga aan de gang. Belangrijke zaken, want het koninkrijk komt eraan. En dat dirigeerde Jezus met spoed naar die mensen langs zijn route naar Jeruzalem. En zo zien we dat in die opdracht van Jezus aan die 72 een geweldige bewogenheid van de Heer zit voor Israël, de mensen van Israël op die route naar Jeruzalem, op dit laatste moment wat heel snel naar het einde zou gaan. Hij wilde ze kosten wat het kost, als het ware het koninkrijk in handen geven. Jeruzalem dat de profeten dood, hoe vaak heb ik u willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels en u hebt het niet gewild. Zo drong de Heer ook op zijn route die mensen ertoe om het koninkrijk, om ook de werkers van het koninkrijk te aanvaarden en in hen Jezus. Want alleen door hem te aanvaarden is er vrede van God voor een mens, Jood en niet-Jood. En verweven in die opdracht en in dit verhaal zien we ook dat het supergevaarlijk is om je als wolven op zijn boodschappers te storten. Of op hemzelf, als hij straks voor de deur staat. Je moet er niet aan denken wat er dan gebeurt. Het lot van Sodom zal op de dag van de openbaring van Gods Rijk, als het oordeel daar is, draaglijker zijn dan voor die mens of die stad. En daar zit het appel in, daar zat het appel in aan Israël en er zit het appel in aan de wereld nu. Neem het woord van de Heer serieus en verwerp het niet. Neem de vrede die hij biedt, erken hem als Heer. En Jezus zei, ga naar de plaatsen en zeg in de huizen shalom voor dit huis. Shalom aleichem. En als ze die shalom aanvaarden, genees de zieken en zeg, dit is nou het koninkrijk van God. Dat heeft jullie bereikt. En zo waren ze gegaan en kwamen met hun rapportage. Men schat in dat hun reis een paar weken zal hebben geduurd. Terug bij de Heer. En ze kwamen vol vreugde terug, vers 17. En dat zei ik al eerder, zij gebruiken ook het woord Heer. Dus ook vol eerbied die majesteitelijke aanspraak. Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En Jezus zei, vers 18, ik heb Satan als een bliksem, als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedoeld zijn, dat zit er natuurlijk ook in, dat de Satan geen toegang meer heeft in de hemel. Maar misschien dat het accent hier ook, dat we wel dat moeten zoeken in dat bliksem, dat lichtflits, wat uit de hemel op aarde valt, een bliksem. En dat is voor de aarde supergevaarlijk. Als er een bliksem bij je inslaat. En dat denk ik dat het ook wel een goede uitleg is, dat het ook laat zien het grote gevaar daar waar het evangelie met kracht gebracht wordt en het koninkrijk aan het licht komt. Ook de duivel als de bliksem bij is. Met grote kracht. En dat geeft ook de indruk in de evangelie dat daar waar Jezus kwam ook de demonie heel sterk aanwezig was. Daar valt de duivel met grote kracht aan. Hij zoekt te verslinden. Maar wat een macht had de Heer zijn knechten gegeven. En wat een verschil met wat er eerder staat te lezen in 9 vers 40 daaromtrent. Dan is daar een man en die komt bij Jezus voor zijn kind. Ik smeek u, help mijn zoon, het is mijn enig kind. Telkens weer neemt de geest bezit van hem. Dan begint hij opeens te schreeuwen en dan krijgt hij het schuim op zijn mond. En vers 40, ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven en ze konden het niet. Nou, dat was nu wel anders. Met die volmacht die de Heer ze had gegeven. Zelfs de boze geesten onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Wat een macht had de Heer ze op die route gegeven. En vers 19, ik lees even verder. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. En op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Zo hebt u het, Vader, gewild. De Heer Jezus juichte vol lofprijzing de Heer van hemel en aarde toe, zijn Vader. De Heer van hemel en aarde had van de rijkdom van het koninkrijk, van de oogst, de arbeiders in handen gestopt om uit te delen. Vol vreugde waren ze terug, Heer, wat we nu hebben beleefd. En Jezus verheugde zich en wees hen naar de grootste vreugde. Jullie namen staan opgetekend in de hemel. Wij vandaag, de reis naar Jeruzalem van toen, is volbracht. Jezus is daar gekruisigd, gestorven en begraven. Opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde, zei hij nog op aarde toen hij naar de hemel ging. En zo weten we de Heer op de troon van David, Sion. En door het evangelie laat hij ons delen in de rijkdommen van het koninkrijk Gods. Een rijkdom die we door de prediking en door werken van barmhartigheid mogen doorgeven aan de wereld om ons heen. Vrede, shalom aleichem. Wij zijn onderscheiden van de 72 uitgezondenen toe. Maar de stuwende kracht achter de zending van hen toen en achter de zending van de kerk vandaag is van dezelfde Heer. En achter zijn aansturing ligt zijn grote bewogenheid met de wereld. Maakt alle volken tot mijn discipelen. De Heere gunt zijn hele koninkrijk, dat hele pakket van zegeningen aan alle mensen. Predik het woord. Vertel het de mensen, zegt hij tot zijn kerk. En tot ieder van ons individueel. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Dat ze uw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken. Ik ga, zoals ik al had gezegd, naar het einde van de preek aan de hand van Hebreeën 12. Daar zegt de Heilige Geest, wat Jezus zei eigenlijk tegen die 72, dat ze hen die spraken niet mogen afwijzen. En zo zegt de Heer in Hebreeën 12 tot ons, let op dat u hem die spreekt, God die zijn woord ons geeft, niet afwijst. God spreekt door het evangelie van Jezus Christus, ook vandaag, zoals hij ooit sprak bij de berg Sinaï tot Israël. Maar tot ons, met een groot verschil, in vergelijking met toen, wat doorklinkt in Hebreeën 12, vers 18 en verder. Dat ga ik lezen. U hebt niet, zoals het volk Israël destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind. Ook niet te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van de eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn. En waarom citeer ik dit ook? Hier is de combinatie vreugde in de hemel, vreugde bij God. Ook direct in verband met dat ingeschreven staan van de heiligen in de hemel. Daar heeft de Heer Jezus zich over verheugd en de Vader over geprezen. En de engelen zijn in vreugde bijeen. Want uw namen staan in de hemel ingeschreven. U staat voor de Sionsberg, voor God. De rechter van allen en voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Amen.